Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus, de 13e zondag, afdeling, vraag en antwoord 33. Zondag 13, vraag en antwoord 33. Daar vraagt onderwijzer in de 33ste vraag: waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd? Zo wij toch ook Gods kinderen zijn. En hij antwoordt daarop: daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke zoon van God is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Tot zover. Overdenken wij met elkander Gods zoon en Gods kinderen. En let in de eerste plaats op de eeuwige zoon. In de tweede plaats, nou aan elkaar verbonden, u zou het ook in één kunnen noemen, de natuurlijke zoon. En in de derde plaats, de aangenomen kinderen. Gods zoon en Gods kinderen. Wij letten op de eeuwige zoon, de natuurlijke zoon en de aangenomen kinderen. U hebt aangevoeld dat hier het artikel genoemd wordt en in Gods in de Heer Jezus Christus, Gods enig geboren zoon, onze Heer. En dat de Heidelberger hier uit de belijdenis der kerk dat zinsdeel gaat toelichten, dat hij Gods enig geboren zoon is. Om in vraag 34 nog stil te staan bij het waarom van het onze Heere. Als wij deze vraag en dit antwoord lezen, dan kunnen wij ons afvragen: wat is de bedoeling hier van de Heidelberger? Wat wil hij hiermee ons leren? Is het de sprake van een verongelijkt kind dat zich enigszins benadeeld voelt door de plaats die door het andere kind wordt ingenomen? En dat het daaruit iets vraagt in de zin: maar waarom wordt hij dan, heeft hij meer recht en neemt hij een grotere plaats in dan wij? Ik dacht het niet. Ik dacht meer persoonlijk dat de Heidelberger deze vraag aldus formuleert om ons twee dingen te leren. In de eerste plaats de geheel enige plaats die ingenomen wordt door de Zoon van God. Dat welke vorsten het aardrijk moog bevatten, niemand met hem gelijk te schatten is. Met andere woorden, de Heidelberger wil ons voorhouden zijn grootheid en onze geringheid. De afstand die er is van zondige en nietige mensenkinderen en de Zoon des Vaders, die in eeuwige heerlijkheid is. In de tweede plaats wil hij door dit antwoord en deze vraag bekendmaken de uitnemende rijkdom zijner genade, want er staat immers ook ingeschreven: zo wij toch ook Gods kinderen zijn. En die zinsnede wil ons ook daarin bepalen dat hoe groot de afstand ook is tussen de eeuwige natuurlijke zoon en het aangenomen kind, dat er ook een gemeenschap is en een delen in zijn gunst en genade om Christus wil. Wij kunnen er niet van buiten om enkele dingen enigszins leerstellig te noemen, dat brengt de vraag en het antwoord mee. Maar wij hopen daaruit, uit de leer der kerk, toch ook de troost te mogen zien die in deze vraag of in dit antwoord verborgen ligt. Laten we dan de vraag eens met elkander lezen. Waarom is hij namelijk Christus, Gods enige geboren zoon genaamd? Zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Dat hij de enige geboren zoon genaamd wordt, dat is duidelijk uit het woord der schrift. Waarin geschreven staat dat hij als de enige geboren des vaders, die in de schoot des vaders was, ons verklaard heeft wie de vader is. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is. In dat opzicht is hij de enige geboren zoon des vaders en de eerstgeboren zoon van Maria. Enig geborene zoon. De klemtoon valt daar op het woordje enig. De genade en de ontferming van zijn eeuwig welbehagen valt op het woordje geboren. Het laatste woord zoon duidt aan dat hij was en is God uit God, boven alles, te prijzen in der eeuwigheid. Daarom als de kerk gaat belijden in haar belijdenis, en in Jezus Christus, Gods enig geboren zoon, dan belijdt zij daarmee in tegenstelling tot alle andere godsdiensten, tot alle andere stromingen en gedachten, dat daar één enig geloof is in de enig geboren des vaders. En dat is zo een wonderbaar wonder, als wij lezen dat hij Gods enig geboren is. Dat hij daarin alles was wat God had, alles is wat God heeft. Dat de Heere zijn enig in een veel hogere zin, zoals bij Isaac, offer mij uw zoon, uw enige, Isaac, die gij lief hebt. Dat de Heere in veel hogere mate zijn enige geofferd heeft. Waarom ook de schrift zegt die ook zijn enig geboren zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Gods enig. In dat opzicht is er geen tweede en geen derde. In dat opzicht wordt aangewezen dat er in het goddelijk wezen is één vader, één zoon en één heilige geest. De welke tezamen zijn de enige en waarachtige God. Niet alleen zoals sommigen die er dichtbij kwamen, dat de zoon is van eenzelfde wezen, maar dat hij als het ware hetzelfde wezen van God is. Dat ook de belijdenis van Athanasius getuigt, dat hij is God uit God, licht uit licht. Zonder begin, zonder einde en zonder voortzetting van tijd. Daarin is hij van dezelfde eeuwigheid als de Vader en als de Heilige Geest. Hij is Gods enig geboren zoon. Niet zoals ook nog een soort christelijke kerk leert. Onder andere de unitaristen dat God één God is met drie gezichten. Die dan zijn vaderlijke barmhartigheid toont. Dan zijn liefdevolle kind zijn toont in de overgave van zichzelf. En dan zich vertoont in de kracht van zijn goddelijke werken. Nee, hoewel het voor het verstand des vleeses wel iets begrijpelijker wordt. Eén persoon die God is. Een goddelijk wezen dat zich op drieërlei openbaringsvormen bekend maakt. Nochtans leert de schrift ons overduidelijk dat het niet te scheiden, maar wel te onderscheiden is, de drie personen van het goddelijke wezen, die allen dezelfde eigenschappen deelachtig zijn wat betreft hun goddelijk wezen. Daarom is het zo nodig, omdat Athanasius heeft ook beleden, die dit niet gelooft, die kan niet zalig worden, maar hij zal zekerlijk verdoemd worden. Is het zo nodig dat wij deze leer, hoewel hij ver boven ons verstand uitgaat, dat wij hem toch met Gods kerk leren beleiden, dat hij is de enige des Vaders. Dat hij niet dezelfde is als de Vader, maar dat de Vader zijn enige bezit, zijn Zoon gegeven heeft, tot een verzoening voor onze zonden. Er staat geschreven dat hij is de enig geboren Zoon. Dat deze Zoon, die van eeuwigheid naar zijn goddelijke natuur en wezen van den Vader gegenereerd is, die als personele eigenschap in het goddelijke wezen deze eigenschap heeft dat hij niet is gemaakt, nog geschapen, maar van eeuwigheid op een voor ons verborgen wijze gegenereerd. Dat deze Zoon vlees en bloed heeft willen aannemen. Dat hij door geboorte vlees ons vlees heeft willen dragen. En de natuur in welke gezondigd was, heeft willen aannemen. Enig geboren Zoon, met dat alles als God en mens, bleef hij toch voor ons en zal hij eeuwig zijn, de Zoon van Gods eeuwige liefde. Zodat, als wij het over de Heer Jezus hebben, dan hebben wij het over de eeuwige Zoon van God. Want hoewel wij mogen onderscheiden, daar is maar één persoon, de Heer Jezus Christus, die tegelijk waarachtig God en tegelijk een waarachtig en rechtvaardig mens zijn. Daarom was onze eerste gedachte, daarom dat Christus alleen de eeuwige Zoon is. Hij is dus van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van hem wordt vermeld in de schrift dat hij is de eeuwige Vader. Omdat deze Zoon in barmhartigheid met een Vader bewogen is geweest in zichzelf, om in vaderlijke goedheid en barmhartigheid zich tot een herder te geven voor de verloren schapen. Hij wordt genoemd de sterke God. Dat wil zeggen, alle eer, alle majesteit, alle kracht wordt in Gods woord ook toegeschreven aan Gods Zoon. In dezelfde is de eeuwigheid, opdat wij behouden worden. Eer Abraham was, ben ik, zei hij. En in de spreuken lezen wij, dat eer de aarde nederzonk op haar grondvesten, en de stofkens door zijn hand werden samengebracht, toen was ik daar, en ik was een voedsteling voor zijn aangezicht, en mijn vermakingen waren met de mensenkinderen. Daarom zullen gewisselijk alle Jehovah getuigen, en alle Arianen, en ook alle remonstranten die hierin niet zuiver zijn, gewisselijk, krachtens deze leerstellige dwaling, verloren gaan. En zij zullen niet zalig kunnen worden, die de eeuwigheid van de Zoon van God loochenen, omdat daarmee staat en valt de zaligheid van de kerk. Omdat daarmee Christus gedegradeerd wordt en neergehaald tot een tijdelijk wezen dat in de tijd gevochten en gestreden heeft en door de Vader verhoogd is in eeuwigheid om alzo te worden Gods Zoon. Maar dan zegt Jeremia terecht dat de Heere een spruite verwekken zal, wiens naam zal zijn de Heere, onze gerechtigheid. Daar wordt hij zelfs genoemd Jehovah. Daar heeft hij dezelfde naam als de verbondsgod. Die wordt ook gegeven aan de spruiten. Dus het volk des Heren dat door hem onderwezen wordt, zal hem ook durven en mogen noemen Jehovah. God uit God te prijzen tot in der eeuwigheid. O, hoe heeft hij vooral in het evangelie naar Johannes, waar de Jehovah-getuigen het meest hekel aan hebben. O, heeft hij daar zijn goddelijke eenheid met de Vader betoond en bewezen. O, heeft hij daar verkondigd in dat evangelie, dat hij de werken des Vaders doet, dat hij van de Vader uitgegaan is. Ja, dat hij één is met de Vader. Ja, nog meer. Hij zegt, Filippus, die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Want ik en de Vader zijn één. Dat wil nog niet zeggen dat hij daarmee zegt, wij zijn hetzelfde. Maar dat hij daarmee aanduidt de onverbrekelijke eenheid van het goddelijke wezen in haar onderscheidene personen. O, hij is de eeuwige Zoon des Vaders. Dat is hij niet geworden hier op aarde door gehoorzaamheid en door lijden en sterven. Maar dat was hij van eeuwigheid tot eeuwigheid. Daarom heeft hij ook zulk een goddelijke eer ontvangen. Daarom heeft hij zulke schone en goddelijke namen gekregen. De Heere onze gerechtigheid, de God aller genade, den alleen wijze. Daarom heet hij de eerstgeborene uit de doden naar zijn menselijke natuur, die door de Vader is opgewekt en de plaats weder ingenomen heeft, die hij van eeuwigheid reeds had voor het aangezicht des Vaders. Geliefde, daarom is het alles zo wonderlijk. Christus is de eeuwige Zoon van God. En in de tweede plaats, hij is ook de natuurlijke Zoon van God. Wat wil dat zeggen? Denk niet bij het woordje natuurlijk aan ons spreken over onze natuur. Maar als wij zeggen, dat is een natuurlijk kind van hem, dan bedoelen wij daarmee, het is geen kind van een ander, het is geen ondergeschoven kind, het is ook geen aangenomen kind, maar het is echt het kind van die man en die vrouw. Dat is onder mensen zo. Maar nu in veel hogere zin, is hij de natuurlijke Zoon van God, krachtens zijn goddelijk wezen. Krachtens zijn één zijn met den Vader en de Heilige Geest. Dat hij is zonder begin, zonder voortzetting en zonder einde. Dat er niet een ogenblik is geweest dat hij er niet was. Dat er ook niet een ogenblik geweest is dat de Vader zeide, ik ga mijn Zoon genereren. Maar dat hij van eeuwigheid met eeuwige generatie uit den Vader is. Want wij leren dat de eigenschappen van de goddelijke personen deze zijn. De Vader dat hij is van zichzelf, bestaat door zichzelf, door uit wien alle dingen zijn. Van de Zoon dat hij is uit den Vader, gegenereerd, niet gemaakt, nog geschapen, maar van eeuwigheid van den Vader gegenereerd. En van de Heilige Geest dat hij uitgaat van den Vader en den Zoon. Als de geest der kennis en der wijsheid. Als de geest van alle leven. O, zo is hij de natuurlijke Zoon van God. Zijn goddelijk wezen, zijn goddelijke persoon is niet iets anders, is niet iets minder dan de Vader of dan de Heilige Geest. Hij is niet van een later begin. Hij is ook niet van een eerder begin. Maar hij is ook van eeuwigheid natuurlijk in dat goddelijk wezen begrepen. Hier staat ons verstand met eerbied stil. Zoals een Augustinus die het niet vatten kon. En dat de Heere hem onderwijst door een kind wat water in een emmertje draagt, in een kuiltje in het zand. En waar hij opmerkzaam op gemaakt wordt om het kind toe te spreken. Kind, wat doe je? Ik draag de zee in het kuiltje, zegt het kind. Dan zegt de Heere tegen hem, ach, als hij gezegd heeft, kind, dat kan toch niet. Hoe kunt ge die grote zee in dat kuiltje dragen? Dan zegt de Heere tegen hem, die dwaas zijt gij. Daar gij met uw eindig verstand zoudt willen verstaan de verborgenheid van mijn goddelijk wezen. 1 en toch 3. 3 en toch 1. Maar misschien dat gij zou denken aan het woord, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Daar wordt toch gesproken over een heden. En als ge dat leest, dan zou ge toch denken dat de vader er eerder geweest is. En dat hij op een bepaald moment gezegd heeft, nu genereer ik mijn zoon. Doch dat is niet zo. In de eerste plaats is dat heden bij God een eeuwigheden. Bij hem is geen vervolg van tijd. Bij hem is alles eeuwigheid. Dus dat heden is net zo eeuwig als de eeuwigheid zelf. Maar nog iets anders. Hoewel deze tekst meestal wordt aangebracht door de Godgeleerden om aan te duiden de eeuwige generatie van de eeuwige natuurlijke zoon des vaders, zo lijkt het mij persoonlijk beter om bij dat woord te denken aan de eeuwige generatie van de zoon als middelaar in nauw verband tot zijn middelaarschap. Dus niet in de eerste plaats tot zijn eeuwig zoon zijn, maar in zijn verordineerd zijn, daar gesteld zijn om te zijn, de zoon des vaders, de zoon des mensen. Daarom hoeft ook dat woord geen bezwaar te zijn om te denken aan een vervolg van tijd, want bij de Heere is geen tijd, en als wij daarover denken, houdt ons verstand op. Maar als we dit nu eens mogen uitonthouden, hij is van eeuwigheid, van dezelfde eeuwigheid als de Vader en de Heilige Geest. Hij is de natuurlijke Zoon van God. Dat wil zeggen, hij is niet van een ander wezen. Hij is niet van een latere tijd of eeuwigheid. Maar hij is met de Vader en de Heilige Geest eeuwig God te prijzen tot in der eeuwigheid. Nu, zegt de Heidelberger, voel nu eens aan, nu komen wij tot het praktisch gedeelte. Ik heb het toch maar kort gemaakt, neem me niet kwalijk. Want onder het prediken en opsommen van allerlei woorden, denken wij toch in onze harten, Heren, doe ons de kracht daarvan in onze arme zielen ervaren en verstaan. Niet om de leer niet voor te houden, maar dat mogen we ook op de catechisatie doen. Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zoon Gods is. Nou is het net alsof de kerk van alle eeuwen heeft uit willen spreken. Kom, verwondert u hier eens, gij mensen. Kom, dat er een God is, een eeuwige Zoon des Vaders, die bemoeienis heeft gehad en wilde hebben met dat nietig laag en aards gewemel. Besef eens een ogenblik de afstand, gij die misschien zo gemeenzaam spreekt over uw oudste broeder, besef eens de grote afstand die er is tussen hem en tussen ons die op de aarde zijn. Want al is het dat hij een kinderlijk toevoorzicht in de harten werkt, het zal dan met recht een kinderlijk toevoorzicht wezen. Dat wil zeggen een opzien op hem. Een verwachtend uitzien naar hem. Een toevlucht nemen tot hem. Maar God zal zijn kinderen toch weerhouden om zichzelf te gaan beschouwen als de gelijke van de Heer Jezus Christus. En om op een nonchalante, oneerbiedige manier daarover te praten. Want bedenk, als Johannes hem ziet in zijn heerlijkheid, viel hij als dood aan zijn voeten. En er was als geen geest meer in hem over, toen hij hem zag die de eeuwige en natuurlijke Zoon van God is. Toen hij de glans en luister van zijn majesteit aanschouwde, schrompelde hij ineen en kon niet blijven staan. Laten we toch eens bedenken, oudste broeder, ja zeker. Maar dan alleen in zijn zelfovergave. In het aannemen van de menselijke natuur. In het onzer een geworden zijn. Daarin is hij nabij gekomen. Maar krachtens zijn eeuwige goddelijke natuur is hij oneindig ver boven ons verheven. O, dat past en betaamt weer. Om dat te stellen tegenover het op kinderachtige wijze spreken over de Heer Jezus. Alsof hij zomaar een mens is met wie wij wandelen. Zomaar een buurman is waar wij een koffiepraatje mee kunnen houden. Laten wij bedenken. Het kan wel eens gezien worden. Ik heb er ook wel eens iets van gezien in het leven. In een visioen wat hij de Zoon van God is. Hoe dat hij met zijn voeten in de hemel en op de aarde staat. Hoe er voor hem geen plaats gevonden werd. Want hij omringt en hij overspreidt alles. En hoe hij voor die hoge majesteit buiten een borg en een God eeuwig zullen moeten zeggen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons vanwege de schrik desgene die op de troon zit. O, laten we het enerzijds tot eerbied gedenken. Wie zal die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Neem een voorbeeld aan de hemelingen. Neem een voorbeeld aan de wenende Johannes. Zie daarin de zuivere schriftuurlijke verhouding. Toen hij zag dat er niemand was die het boek durfde te openen. Toen zei hij niet, ik heb nog een broer hier of daar. Een broer. Hij heet de Heer Jezus. Maar hij weende zeer. Totdat de ouderling kwam en hem troostte. De leeuw die uit de stam van Juda is. Die heeft overwonnen om het boek te openen. En wat weer klonk er een eerbetoon in de hemel. Dat is op de hemel. Dat waren de verheerlijkte, de gezaligde en de engelen. Wat een eerbetoon. Hoe hebben ze alle voor de Zoon gebogen in zichzelf en de kroon voor hem neergelegd. En alle waardigheid en eer aan hem toegeschreven. Want, zeggen ze, gij zijt geslacht en gij hebt overmocht. En gij zijt waardig alle lof, eer en aanbidding. Ziet u, er kan een ongepast spreken zijn over de Heere God. Maar er kan ook een ongepast spreken zijn over de Heer Jezus Christus. Dat hij als het ware als ons gelijke wordt voorgesteld. En dat er geen plaats in onze harten gemaakt is voor die hoge majesteit. Voor wie zijn kinderen recht kinderlijk hebben gevreesd. O, dat wil de Heidelberger ons in de eerste plaats leren. Hij is de eeuwige. Natuurlijke Zoon des Vaders. En al is het dat hij zich zichtbaar heeft gemaakt in vlees en bloed. Al is het dat hij zich bekend heeft gemaakt in de staat zijner vernedering. O, als Stefanus hem ziet, dan begint zijn aangezicht te glanzen als het aangezicht eens engels. En terwijl op alle aangezichten de haat te lezen staat. En aller oog op hem gericht was. Zien ze zijn aangezicht als het aangezicht eens engels. En hij getuigt in geestverrukking. Ik zie Jezus staande ter rechterhand Gods. Zulke majesteit. Zulke heerlijkheid heeft hij. Als die eeuwige Zoon van God. Die weliswaar vernederd en in zwakheid des vleesens gekruisigd is. Maar die nu ontvangen heeft een naam. Boven alle naam. Want de Vader heeft hem uitermate verhoogd. Christus de eeuwige natuurlijke Zoon van God. Dat wil zeggen, we moeten niet denken dat we van de Vader bang moeten zijn. En van de Zoon niet. Want de volkeren waren toornig geworden. En het lam is toornig geworden en heeft tegen hen gestreden. En heeft hen overmocht. Laten we dat niet denken. Laten we niet te ver gaan met het goddelijk wezen uiteen te rafel. Alsof de vader daarin met een boos oog kijkt. De zoon zegt, kom maar hier. En de heilige geest ten slotte er nog bij komt. Om onze harten te doen geloven, nee. Want zoals de vader van eeuwigheid terrein van ogen is. Zo is ook de zoon en de heilige geest terrein van ogen. Dan dat hij het kwade zou kunnen aanschouwen. Daarom zegt hij, zijt ge zo lange tijd bij u, Filippus, heb ge mij niet gekend. Die mij gezien heeft, die heeft de vader gezien. En omdat gij weten zoudt dat de zoon des mens ook macht heeft op de aarde, om de zonde te vergeven, zo sprak hij, jongeling, ik zeg u, neem u of man, zeg u, neem uw beddek op en wandel. En de geraakte nam zijn beddek op en wandelde. Hij is de eeuwige zoon van God. En eerst als onze zielen door die heilige geest bearbeid worden, om een weinig te verstaan dat hij is de allerhoogste koning, de koning boven alle koningen der aarde, dan zullen wij ook recht iets leren van de verwondering. Dat nu niet een mens, dat nu niet een zoon, dat nu niet een gezant zonder meer uit de engelen. Ja, dat geen schepsel in de hemel of op de aarde. Maar dat de ongeschapen zoon des vaders. Van eeuwigheid tot eeuwigheid licht uit licht. De natuurlijke en eeuwige zoon. Dat hij zich gegeven heeft. Voor diegenen die geen kinderen meer zijn. Daarom. Dan komen wij tot onze derde gedachte, tot de aangenomen kinderen, maar wij om zijnentwil uit genade, kinderen Gods, maar wij. Hier ligt iets van het wonderen, wat de Heidelberger wil noemen, uit de enige troost in leven en in sterven. Het is hem niet tot verdriet, het is niet uit jaloezie, het is niet om de plaats van die dierbare borg en middelaar te gaan betwisten. Het is niet om het goed te praten bij Adam, dat hij meer waard is als wij waard zijn. Dat hij meer recht heeft dan waarop wij recht hebben, daar is het niet om. Maar het is juist om onze harten en zielen te verheffen. Wij toch ook, kinderen Gods. Hij is de eeuwige natuurlijke zoon, om nu daaruit ons te brengen en te leiden in dat geheim. Maar wij, dat is dus geen verlaging. Dat is dus geen vernedering. Dat is dus niet met eerbied gesproken een uitschakeling. Natuurlijk wel uit het goddelijke wezen. Wij zijn geen God. Wij zijn ook geen personen van het goddelijke wezen. We zijn geen vader en geen zoon en geen heilige geest. En die het wel denkt is van de duivel bezeten. Zoals alle kinderen des duivels zijn. Nee, maar wij. Daarin is veel meer iets van verwondering, maar wij, die van nature geen kinderen waren, maar van nature in de tijd gekomen zijn als eindige mens. Hij heeft alleen de onsterfelijkheid, wij nooit. Dat wij onsterfelijk zijn, dat is een gave van God, maar hij had het krachtig zijn goddelijk wezen. Wij zijn dus als tijdelijke mensen geschapen, voortgebracht in de tijd. En al heeft de Heere zijn goddelijk deel daarin afgedrukt. We bleven mensen, schepselen onder God. In de tweede plaats, hoewel wij in zulke prachtige lusthof wandelden en hem kenden aan de wind desdaags, dat wij zonen Gods waren door schepping. Dat wij kinderen Gods waren door de rechte verhouding en het wandelen in zijn beeld. Wij hebben hem niet in erkentenis gehouden. Maar wij hebben zelf zoon willen zijn, eeuwige zoon, vader en geest. En we hebben daar nog bovenuit willen klimmen, om nog een hogere plaats in te nemen. Maar wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn in Adam van het spoor der gerechtigheid afgegaan. Wij en hij tevens, met onze moeder die ons heeft voortgebracht. Maar wij hebben niets van het natuurlijke en eeuwige zoonschaps. Wat is de mens die een worm is en des mensen kind die een maden is? Zie op zijn heilige engelen zou hij niet achten, hoeveel te minder dan zulk een worm en maden die niets is. Hoe zal een mens zich dan vermeten rechtvaardig te zijn van God, en die van een vrouw geboren is zichzelf de eeuwigheid aanmeten in zichzelf? Nee, geliefde, wij vergaan en wij vliegen daarheen. Wij zijn kinderen des torens, zegt de apostel, gelijk alle anderen. En hoe zijn wij dan doorgegaan op die weg, doodbrakende? Want wij gewonnen zonen en dochteren naar ons beeld en naar onze gelijkenis. In dezelfde was de eeuwigheid niet, de heerlijkheid niet, de goddelijke deugd en volmaaktheden werden er niet in gevonden. Er werd niets in gevonden dan afschuwelijkheid, onreinheid, verkeerdheid. Als je nog van kinderen zou willen spreken, het kan niet meer. Zeg dan bastaarden. Dat zijn wij geworden. We zijn niet in huis gebleven. En hebben dat kindschap krachten schepping zelfs nog verzondigd en verworpen. Zo zijn we dan doorgegaan op ons heilloze wegen. Zo gaat de mens door, de adem is in zijn neusgaten. Daar blaast God tegen hem aan. En zijn standplaats is niet meer. Zie de hoge mens nederliggen. En het graf verslijt zijn gedaante, zijn raadslagen vergaan. Maar wij nog verder. Want dit is een algemeen beeld, maar nou een bijzonderlijk beeld van de werking van Gods heilige geest. Want het gaat hier over zondaren die vertroost worden. Gaat hier niet over dit en over dat, maar over de levende kerk van Christus. En dan heeft het nog een wat diepere betekenis dan om te spreken van onze algemene verval en ons algemeen bederf. Want dan wil dit woordje maar wij zeggen, wil het gaan zeggen maar ik. Ik die ongeluk, ik die dwaas, ik die weerspannige overtreder, ik die vijand van God en van mijn naaste, ik die liefdeloze man, liefdeloze vader, liefdeloos voor alle betrekkingen, niets in zichzelf hebbende, liefdeloos voor God, dat is het allerergste. Ik eerover van God, dat leert de natuur niet. Ja, dat leert wel het woord, maar dan door de Heilige Geest in de harten, maar wij. Wij die geworden zijn adderige broedsels, wij die het slangenvenijn onder onze lippen hebben, wij in wiens keel een geopend graf is, wij die met uitgestoken vanen op elkaar toerennen als de verongelijkte, als de te nagekomene. Wij die altijd bang zijn dat we elkaar niet begrijpen. Wij die in onszelf van die onbegrepen mensen menen te zijn. Wij die rondtollen in de kring van onze put waarin we levendig begraven zijn. In onze ongerechtigheden en in onze zonden, in ons eigen bedoelend en eerrovend bestaan van God. Zo leert die zondaar zich nu kennen als maar wij. Dan is het ook een tegenstelling. Ik trek het een beetje uit zijn verband, maar dat doet er nu niet toe. We komen wel tot het doeleinde. Want dan wil dat hier zeggen, maar ik. Ik heb tegen u zwaar en altijd weer misdreven. Ik heb niets meer uitstaande met uw kindschap. Ik heb niet de brutaliteit om te zeggen, gij zijt mijn vader, gij zijt mijn Christus, gij zijt mijn geest. Ik heb alleen nog maar krachtens mijn bestaan en recht op, ja, in een droeve omstandigheid en plicht verkerende om het woord te beamen. Ik ben een duivelskind, een gevleesde duivel, minder dan een kannibaal. Ik ben een moordenaar van God en van mijn naaste. Maar wij, geliefde, kijk dat nu eens na. Kijk nu niet alleen naar de gepastheid die je misschien in uzelf bevindt. Kijk nu niet alleen naar wat de genade doet. Kijk nu eerst eens een ogenblik, geliefde, wie en wat wij zijn. Of dat je daar nu kennis aan heeft. Als dat het woord waarachtig geworden is, ik zal maken dat ze een walging van zichzelf hebben. Betekent dat dat je niet meer voor belediging vatbaar bent? Nee, dat niet. O, dan zult ge toch in uw leven bekennen dat je minder bent dan een vlooie bos, die opspringt bij het minste of het geringste. Maar ge zult toch de pijl er niet uit kunnen trekken. En ge zult toch weer terugkomen voor God en voor zijn heilige engelen en bekennen, ik heb gezondigd. Ik ben een dwaas en een hoogmoedig beest, ja, minder dan een beest. Deze dingen zullen gevonden worden bij degene waarvan hier staat geschreven, maar wij, bastaarden te zijn, ongeschikt en ongepast voor Gods koninkrijk, ongeschikt om een plaats in te nemen in zijn huis onder zijn woord, ongeschikt om zijn woord zelfs maar te noemen met ons verstand, geheel en al toebetrouwd en overgeleverd aan de boze machten die in ons wonen en werken en de dood die in ons woelt. Maar wij, ja, dat wordt dan ook het eeuwige wonder. Dan hoef je niet meer op de troon van Christus te willen kruipen. Dan hoef je niet meer op de troon van God te willen gaan zitten. Maar dan zeg je het maar, wij en onze vaderen en onze kinderen, wij liggen midden in de dood. Wij zijn kinderen des torens. En wat wordt het dan groot, dat die eeuwige en natuurlijke zoon, die zoon was van eeuwigheid, die zoon bleef in de tijd, die zijn eigen huis geregeerd heeft, en in het huis gebleven is, tot in de bittere dood des kruises toe, dat wij nu om zegend vinden. Alleen om zijn zoons Christus wil, zijn kinderen genaamd worden, tot kinderen aangenomen worden. Wij zijn kinderen, God zegt de apostel Johannes, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal zijn, zullen wij hem gelijk wezen. Aangenomen, dat betekent in de Bijbel geadopteerd, dat woord wordt gebruikt, adoptio. Aanneming tot kinderen. Dat wil niet zeggen dat je het slecht hebt. Dat wil niet zeggen dat de Heere Jezus en de Vader en de Heilige Geest u stiefmoederlijk behandelt. Dat wil niet zeggen dat hij daarom minder goed voor u is. Want let eens op het geheim. Wij ellendelingen, doodbrakende zondaren, biddeloos en dankeloze brakel, zegt ergens, een kreng is een mens. Een onwedergeboren mens is als een kreng. Maar ik zou haast zeggen, een wedergeboren mens wordt alleen maar een kreng. Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar wij zijn om zijnent wil. Dat betekent om dat enig geboren zoon van God, die de plaats van een bastaard kind heeft willen innemen. Die verdacht is door de mensen, door het volk van Gods keuze. Die nagewezen is in de moederschoot dat hij uit hoererij geboren was. Waarom gegrinnikt en gelachen is om een Maria. De smaadheden desgene die smaden zijn op hem gevallen. Om zijdend wil. Laat dan die dierbare Christus ook de enige grond der zaligheid zijn. Dat hij als bastaard zoon behandeld wilde worden. En dat oordeel dat wij verdiend hebben, om voor eeuwig buiten de deur te moeten blijven, dat hij dat nu op zich geladen heeft. Ja, zegt de Heidelberger, dan is er hier geen sprake van vernedering. Hoeven we niet met onze vuist op de tafel te slaan om te zeggen, maar wij dan, als we horen van die enige zoon, die alle eer en hulde waard is. Dan hoeven we niet boos te worden dat de Vader een welbehaag heeft alleen in hem. En dat ook in hem al de volheid wonen zal en niet in ons. Want dan is er juist daar in de zaligheid van de kerk. We zijn alleen getrooste zondaar of ongetrooste die getroost moet worden. We zijn niet om onze braafheid, niet omdat we van eeuwigheid waren. Niet omdat we het er in de tijd goed afgebracht hebben. Maar wij zijn als ellendige, als dwaas en weerspannige overtreders. Alleen om een ander. Ook niet om uw godsdienst of geloof. Ook niet om uw gebed. Ook niet om uw kruipen. Ook niet omdat u het ermee eens wordt dat u een bastaard bent. Ook niet omdat u een walging hebt aan uzelf. Ook niet omdat je gedroomd hebt, gooi mij maar in de hel. Ook niet omdat je denkt, ik heb Gods deugden zo lief. Maar alleen om zijnentwil. Die enige geboren zoon van God. Dat is de enige grond der zaligheid. Het fundament, zegt de apostel, waar geen ander fundament meer gelegd kan worden. Reken erop. Wat erop gebouwd wordt op dat fundament, hooi, stro of stoppelen, eens iegelijks werk zal met vuur beproefd worden. En een ieder offerhande zal met vuur gezouten worden. Het zal verbranden. Maar alleen wat op dat fundament rust, namelijk arme en verlorene, nietswaardige, die zullen ervaren dat hij waarlijk is de uiterste hoeksteen, omzettend veel. Dan kun je nooit meer wijzen naar je eigen. Dan kun je ook nooit, daarom geliefd, jullie denken misschien wel eens, hè, hoe is nou dit en hoe is nou dat? Begrijp je, ik begrijp dat wel. Je komt wel eens bij elkaar, hè. Ach, ik heb meestal, denk te naar en te akelig om over al die dingen te praten. Denk meestal, ik zou zeggen, doet u het dan eens, doet u het dan eens. Maar je krijgt zo in je leven, krijg je zo'n afkeer eigenlijk en zo'n innerlijke tegenstand. Want je voelt bij het minst of geringste dat die oude verdorven Adam altijd weer op de troon wil klimmen. Daarom zegt die Heere, laat me alsjeblieft zwijgen over mijn eigen en over alle ellendigheid en narigheid, ook over mijn godsdienst. Maar als ik nog wat mag zeggen, laat me dan zeggen om zijnentwil. Om uwentwil alleen. Dat is toch maar net genoeg. Dat is toch alleen ook maar genoeg. Dan hoef je toch niet een godsdienst zelf te maken door je gevoelig gevoel. En door je indrukken hier en je uitdrukken daar, dat hoor je zo altijd maar praten. Oh, dan wordt een zonde, daar gaat hij zo mee te gronden. Want hij wordt zo'n kale en akelig en nare zonde. Om zijnentwil, kind. Niet omdat ik me zo'n kind gevoel, maar omdat ik bekennen, ik ben een bastaard daar ook niet om. Maar daarom wordt het een troost dat het nu ook alleen maar om zijnentwil is. En de vader, hij sloot zijn kind in de armen. En hij zeide, deze mijn zoon was dood en is wederlevend geworden. Hij hoeft niet meer te praten over het huurling zijn. Helemaal niet, om zijnentwil. Ja, geliefde, kunt u dan verstaan dat de apostel Paulus Christus noemt, de hope der heerlijkheid Gods. En dat hij hem noemt eigenlijk de pilaar en vastigheid der gemeente. En dat hij van hem zegt, hij is onze vrede. En dat hij getuigt gelooft, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons heeft uitverkoren in hem voor de grondlegging der wereld. Ons ook verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen. Door hem die ons heeft lief gehad. Daarom alleen. Dus we zijn om zijnentwil. En wat nog meer? Wat nog meer? Is het nou zo dat hij als onze broer, nou ja, hij heeft een grote erfenis gehad. En kijk, nou hebben wij ook rechten om te zeggen, waar is mijn passie? Nee, zo is het ook niet. Dat wil het niet zeggen om zijnentwil. Want dan hebben wij geen passie. Helemaal niet. Maar wij zijn om zijnentwil uitgenade. Uitgenade. Om die enige zoon, die enige geboren zoon, werden nu van die bastaarde uitgenade aangenomen. Uitgenade. Wat wil dat zeggen? Nou ja, dat wil eigenlijk dit zeggen, hoewel wij vermetel zijn en dat iedereen denkt bij zichzelf, ik ben een kind van God. En dat iedereen zich allicht voor een kind van God houdt. En als het op de man af tot ons zou komen, wat wij er nu eigenlijk van dachten, dat we allemaal in de gedachte leven dat we kinderen God zullen zijn of worden. Al was het in de laatste 5 minuten van ons leven. Dat het allemaal wind is waar zich ons hart mee streemt. Dat het allemaal bedrog is, allemaal inbeelding. Allemaal inblazingen van de engel des Satans, die in zijn lichtende gestalte ons voorhoudt dat het wel meevalt. Nee, we zijn om zijnentwil, uit genade. Nee, niet omdat we zo'n betrekking op hem hadden. Niet omdat we ons als discipelen gedragen hebben. Niet omdat we hem zo geloofd hebben op zijn woord. Niet dat we het er in die woestijnreis zo goed hebben afgebracht op weg naar het beloofde land. Niets van dat alles. Niet omdat een Petrus zo goed opgepast heeft in de zaal van Caiaphas. Niet omdat we hem niet verloochend hebben. O nee, dan is er bij dat aangenomen kind geliefde en bij al die aangenomen kinderen reden en oorzaken genoeg. Dat ze het of nooit zouden krijgen en nooit zouden behouden, dat kindschap. Maar het is uit genade, uit vrije goedheid. Dat is dat wondere toverwoord dat de sleutel en de deur, dat de sleutel is tot die deur waarachter wij gevangen zitten. Dat is dat wondere woord waardoor de boeien en banden ons zo zonder meer van de handen geslaagd worden. Dat is dat wondere woord dat gedrenkt is in het bloed van dat dierbare en onbestraffelijke lam. Dat zegt, doet open de poort, is deze mij niet een uitverkoren vat? Heb ik hem niet als een vuurbrand uit het vuur gerukt? Hij zal mijn naam dragen onder de heidenen, uit genade. Nu, wat moeten we dan nog verbinden? Wat moeten we dan nog klaarmaken? Hij had geen genade nodig, want hij hoefde het geen roof te achten. Goden even gelijk te zijn. Wij zijn rovers als we goden gelijk menen te zijn. Hij niet. Hij hoefde het geen roof te achten. Hij kon als eeuwig en waarachtig God inkeren in het goddelijke wezen. Want in hem was niets dat dat tegen kon houden. In hem was geen vlek en geen rimpel. Hij was toch licht uit, licht en God uit God. Maar zo is het bij ons niet. Bij ons niet. Wij keren niet terug tot onze gelijken. Voor ons is er naar ons bestaan geen weg terug om zo weer bij God te komen. Om in de gunst te komen. Dat is nou zomaar voor eeuwig en voor altoos afgelopen. Het zal alleen een vreemde gerechtigheid zijn die ons redt. Waar we geen kwadrantpenning zelf aan hebben toegebracht. Het zal een wonderbaar geheim zijn dat die dierbare Christus nu die plaats heeft ingenomen, plaats bekleden van die bestraffelijke en te veroordelen zondaar of zondares. Zie je, wij komen niet door algemene deugden van Gods goedheid in zijn gunst. Ik ga nog verder. Dat getrooste volk eet en drinkt ook niet uit algemene deugden van Gods gunst en liefde. Maar ze drinken en ze eten en ze leven en ze sterven uit zijn bijzondere gunst en genade alleen. Om die dierbare borg en middelaar uit genade. Want waarom zou de Vader u hebben gekozen, dacht u? Waarom zou de Vader ons nou vanavond bijeengebracht hebben, mensen? Zulke mensen. Zulke lage mensen. Zulke lage ouderlingen. Zulke lage prediker. Waarom zou hij dat gedaan hebben? Zou hij gedacht hebben, wij zijn wel voor de waarheid? Nee, dan hadden we hier niet geweest. Zou hij gedacht hebben dat wij wel zouden geloven en het woord der prediking aannemen dat ons voorgehouden wordt? Wel nee. Zou hij gezien hebben dat we goedaardige mensen waren, religieus aangelegd, en dat we een traan hebben weggepinkt onder de ernstige dingen van het leven? Wel nee. Zie dan eens op uw roeping en verkiezing, geliefde. Dat is niet nauw, maar dat is zo ruim. Dat je zegt, dan zit je daar met een paar mensen bij elkaar vergaderd. Naar het eeuwig welbehagen Gods des Vaders. Waarom? De zaligheid is geen kansspelletje, dat weet ik. Maar ik geef u toch een grote kans dat je zalig wordt uit vrije genade. Hoewel ik niks te geven heb. Begrijp me goed hoe ik het bedoel. Maar de duivel doet altijd net alsof het niet meer kan en alsof het verloren is. Maar ik zeg wel eens tegen de catechisanten, kijk nou eens aan. Miljarden bij miljarden mensen hebben begeerd te horen die enige naam. Hebben begeerd die dag te zien, hebben hem nooit gezien. Hoewel ze hem niet hebben kunnen begeren. Maar duizenden, miljoenen mensen zijn er niet verwaardigd om onder het woord te komen. Strek daar dan eens bij op 1000 miljoen die onder de dwaling, het ongeloof en een valse leer verkeren. Denk eens aan het antichristelijke beest Rome, waarbij miljoenen mensenkinderen verzinken in de net en in de strik. Moet je eens denken. Zie je dan wat Gods verkiezing is, wat zijn genade is? Dan hoef je nog niet direct uit te concluderen met andere woorden. Ja, maar het gaat er maar om dat ik en nog eens ik. Zie nu eerst daar eens op wat wij gezongen hebben. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Is dat soms geen verkiezing? Is het geen verkiezing dat de Heer u uit die rot zo uitgehaald heeft? Is het geen verkiezing dat hij u niet uit de Rome, dat hij u niet in de Romeinse kerk of als een Turk of een Mohammedaan heeft laten wandelen? Is het niet alles enkel genade en ontferming dat hij ons hier gebracht heeft? Kun je dan indenken als je leest uit genade dat de zondaar niet omdat hij zo barmhartig is, maar omdat hij op de achtergrond de armen van die enig geboren zoon des vaders ziet, die al die arme stakkers insluit en tot zich neemt, dat je dan ruime gedachten krijgt van de Heere. En dat we zeggen, we zijn om zijnentwil uit genade, nu is het uit genade. Heere, nu kunt u dat klein getal door uw kracht toch wel bevrijden. Nu kunt u toch wel dagen toch uw eigen zoon het recht onthouden hebt, om in te gaan zonder dood en zonder bloedstorting. Maar met geperst tot het einde toe onder het rechtvaardig oordeel, Heer. Nu kunnen er toch niet zulke ongelukken in ons midden zijn. Er kunnen toch niet zulke mensen zijn die moeten zeggen, ik heb het er nog veel slechter afgebracht dan de duivel zelf. Och ja, al zouden erbij zijn die in hun hart met de beschuldigend geweten zitten. En de vloek der wet van verre horen rommelen. En bedenkende zijn dat zij straks zullen sidderen voor zijn rechtvaardigheid. O, nu zegt de arme zondaar, en dat zegt ook het woord der prediking. Geliefde heren, dat kan toch. Het zou nooit meer kunnen, maar het is toch uit genade. Genade is toch geen werk. Genade wil toch zeggen pardon. Genade wil zeggen dat die moordenaar die naar het schavot verwezen is, dat die moordenaar, ze zeggen ook wel eens met recht, genade wordt op het schavot geleerd. Dat er een boodschapper van de koning komt die zegt, genade zij dezelfde. Dat is op aarde verkrachting van het recht. Maar bij God is het verheerlijking van het recht. Als de boodschappers vrede verkondigen voor Jeruzalem. Want ze mogen die vrede en genade prediken en aanprijzen. Als geworteld in Gods rechtvaardigheid, in de straffingen die op zijn kind zijn geweest, uit genade. O, dan zou ik zeggen, geliefde, nee, niet uit een zekere ruimheid van het vlees, maar uit de ruimheid en de ontfermingen van het eeuwige verbond, dan zou ik toch maar zeggen, blijf maar zitten. Blijf maar zitten onder de verkondiging van de genade van Gods enige geboren Zoon, onze Heer Jezus Christus, blijf eronder zitten. Want de genade is zo sterk en zo groot en zo ruim, dat als God wil dat wij alle aangenomen zijn en worden tot zijn kinderen, zal er straks niet één in de eeuwigheid gemist worden. En als de Heer ons wil bevrijden van alle ongeschikte mensen, alle huichelaars en alle verspieders, dan zullen ze toch het nakijken hebben als de Heer u allemaal zalig zou willen maken. Dat kan u. Maar dat kan dan ook alleen maar omdat het uit genade is. Uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Daar heb je het niet slechter mee. Dat heb ik u reeds gezegd. Daar heb je het niet minder mee. Dat geeft geen reden tot klagen. Maar het wil zeggen geadopteerd. Denk eens op aarde, zijn er mensen die adopteren. En daar komen ze. Ze gaan kijken in een huis waar kinderen zijn zonder vader en moeder. En wat zien ze daar? Daar zien ze een kind zitten met grote ogen, mooi haar, een lief snoetje en het hart gaat open. En ze gaan bespreken met bepaalde gerechtelijke instanties of dat zij dat kind kunnen meenemen. En in gedachten hebben ze het al in hun armen. In gedachten kleden ze het aan en uit. Ze wassen en baden het, ze verzorgen het, ze brengen het naar bed. En ze horen het in gedachten zeggen, vader en moeder. Dat is adopteren. Ja, maar het is toch nog iets anders. Nou moet je eens indenken dat de vader gaat adopteren in zijn lieve zoon vijanden. Vijanden. Zulke vijanden. Zou u nog zo enthousiast zijn als kleine katten in uw gezicht vlogen en u de ogen uit het hoofd krabbelden? Zou u blij zijn en zou uw hart ook zo warmhartig zijn gestemd als ge zou bemerken dat ze beginnen te krijsen en te gillen en ze u uitgaan schelden voor lelijk wijf en lelijke vent? Als het straatvuil u naar de oren wordt, naar het hoofd wordt gegooid, zou u dan nog zo warmhartig zijn? Of zou je zeggen, ja, nee, toch, ik kan toch goed zien uit welk milieu ze komen. Bah, wat een straatvuil. Zo is Adam dan. Laten we maar eerlijk wezen. Maar kijk, nou eens wat goddelijke adoptie is. Dat is nog iets anders. Daar staat zo'n tegensprekend, vuilwerpend, scheldend zondaar. Dat zijn we in Adam geworden. Echt waar, dat zijn wij geworden. Want toen die vader zijn eigen zoon zond om te vertellen hoe de zaken en ten laatste zond hij zijn zoon. En ze zeiden, deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden, opdat de erfenis, de wijngaard aan ons komen. Dat is letterlijk in Israël vervuld. Ja, maar er waren er ook onder die geroepen hebben, kruist hem, die straks tot God bekeerd werden. Dan moet je eens indenken, nou komt de vader kijken. En als hij nou zou kunnen kijken en komen kijken en hij zou de reden moeten nemen in ons, dan zou het net gaan als dat wij op aarde met van die katten doen. Dan zouden we zeggen, we hebben genoeg aan onze eigen kinderen. Ik heb genoeg aan mijn eeuwig natuurlijke zoon. Met hem ben ik vol van zaligheid en eeuwige vrede. Maar dan moet je eens kijken. Dat de vader nou om die enige liefde zoon uit genade zulke booswichten aangenomen heeft. Die hem daar geslagen en gekruisigd hebben. Die daar een speer in zijn zijde gestoken hebben. Die geroepen hebben, ach kijk eens, ander heeft die verlost. Zichzelf kan die niet verlost. Ja, al hebben we het niet in de dadelijkheid gedaan. We dragen toch alle dezelfde verdorven natuur om van natuur. Die daar nou een beetje water hebben geroepen. Die toen hij riep, Eli, Eli, lama, sabachthani. Die het nog spottend uitgelegd hebben. Hij roept, Eli, laat eens afwachten of dat die komt. Net of dat ze er niets van begrepen. Zulke helle wichten. Die hem de ogen uit het hoofd hebben willen krabbelen. Die hem willen slaan en met slijk en vuil willen bedekken. Die een vergiftige spuwsel naar hem hebben uitgespuwd. Koch, als we daar toch eens een ogenblik een indruk van krijgen, dan zouden we het niet kunnen verdragen. Maar dan zou de arme zondaar zich wel dood willen wenen dat hij dat gedaan heeft. Tegen dat enige allerliefste kind des vaders. Uit genade tot kinderen. Praat daar maar niet meer over achterzetten. Maar als hij daar zo'n geadopteerd kind, dat gebeurt wel in de praktijk dat hij hem pakt om aan te kleden. Dat het kind moord en brand en help, help me schreeuwt. En met alle geweld tracht uit de hand van zijn vader te wringen. En nog te krabbelen en te slaan. Zo zijn wij nu. O geliefde. Kunt ge dan een andere grond noemen dan de genade. Die de aangenomen kinderen tot kinderen maakt. Kunt ge dan een andere grond noemen dan die God in zichzelf bewogen is. Om zulke uitvaagsels en afschrapsels lief te hebben. Het is toch niet om te zeggen. O, ik hoop zo van harte dat dit mag zijn. In de eerste plaats tot ontdekking. Maar ook tot vertroosting. Om nog eens een ogenblik klaarlijk te mogen zien dat we uit genade zalig worden. Alleen uit louter genade aangenomen. We waren het niet. We wilden het niet. We hadden het niet. We konden er onszelf niet toe bereiden. We waren straatvuil. We waren asociaal in de volle zware zin van het woord. Antigoddelijke, antichristen, zo zijn wij geboren. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons lief gehad, ook toen wij dood waren in de misdaden en in de zonde. Aangenomen, kinderen. O, dat geven de Heer om aangenomen te mogen worden. Hoe neemt hij aan? Hoe neemt hij aan? Waaraan weet ik dat of ik aangenomen word? Want zoveel hem aangenomen hebben, die heeft die macht gegeven. Kinderen Gods genoemd te worden. Die in zijn naam geloven. Het aannemen van het schepsel vloeit uit het aannemen Gods. Maar goed, hoe neem je dat aan? Wel, in de eerste plaats geloof ik vast en zeker, hoewel de wegen zeer onderscheidelijk liggen, dat wij gaan leren dat we geen kinderen meer zijn. En dat we met schaamte en schande voor zijn woord moeten zuchten, als hij tot ons zegt, schaamteloze hoer, hoor mijn woord. Ja, dan gaat hij onderwijzen in onze ellende. Dat hij als die hoge God recht en redenen heeft om zich niets meer aan ons gelegen te laten liggen. Mag ik een heel stuk overslaan, want ik zie dat de tijd voorbij is. Een heel stuk overslaan. Want van al die andere dingen die ik u zou willen noemen, daar heeft de een meer, de ander minder van. De een krijgt het er benauwd onder en de ander wordt er blij mee. Want de een zegt, dit heb ik niet, en de andere zegt, dat heb ik wel. En zo klampt iedereen zich vast. Laten we dan tenslotte alles daarin samenvatten. En zij zullen mij kennen. Ik zal ze mij ondertrouwen in geloof, in liefde, in waarheid, in barmhartigheid, in kennis. Hij gaat geven liefdebetrekking. En nu moet je eens opletten. De natuurlijke liefde op deze aarde is een gave Gods, hoewel ze door de zonde vertroebeld is. Je zou zeggen, een aangenomen kind kan nooit die mensen die hem aannemen zo lief hebben als een echt kind. Zo is dit natuurlijke wel. In het geestelijke niet. Nee. Is de liefde groter van dat kind tot die vader die hem aanneemt dan van zijn aardse vader? Ofschoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heere is goed en groot. Hij is en blijft mijn vader en behoeder. Hoe komt dat? Wel, eigenlijk is het dan zo. Eén was en is en bleef onze vader. En door de nacht, hoe zwart en dicht, voerde hij zijn kerk terug naar dat eeuwige licht. Nog in hogere mate dan in het paradijs aangenomen. Dan zullen daar de blijde zangers staan. En ze zullen zeggen, wij hebben niet u uitverkoren, maar u had ons uitverkoren. Waar weet je het dan aan? Aan de uitgestorte liefde Gods in het hart. Die doet bij ogenblikken de rivieren groeien. En de wateren zich verheffen, die doet bekennen. Allerliefste zaligmaker, wanneer zal ik naderen voor uw ogen? In uw huis, uw naam eeuwig verhogen. Amen.